Gemeente namens uw kerkraad voor u de volgende afkondigingen. Zondag 10 februari, de eerste leidende zondag, hoopt om 10 uur voor te gaan dominee P. de Oude en 's middags om 4:30 dominee G. A. van den Brink. Mededelingen: woensdag 6 februari is de Bijbelstudiekring. We bespreken prediker 7, vers 13 tot en met 18. Het gedeelte dat vanmorgen in de preek aan de orde is gesteld. Die avond begint om 7:30. Zondag 17 februari zal 's middags bediening zijn van de heilige doop. Doopouders worden verzocht hun verzoek om de doop van hun kind te richten aan de scriba, broeder Roosendaal. We herinneren u aan de stemmingsavond, voorafgaande de Bijbelavond op woensdag 13 februari om 7:30. En voor al deze data geldt Deo Volente, zo de Heere wil. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 104 en daarvan het 13e vers. Psalm 104 vers 13. Don Pijlbere zee bergt in haar ruime schoten talloos tal van schepselen klein en groot, die in haar diept al wemelend zich vergaren. We gaan samen nadenken over de wonderlijke visvangst. Vandaar deze psalm. Psalm 104 vers 13. Doen we ook deze middag gemeente in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting daarop zingen we Psalm 148, het derde vers. Loof aarde, loof Gods wonderdaan, gij walvis, grondloos oceaan. Psalm 148, het derde vers, na de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Lezing voor deze middag kunt u vinden in Lucas 4, te beginnen bij vers 38, tot en met Lucas 5, vers 11. Lucas 4, vanaf vers 38, tot en met Lucas 5, vers 11. En er komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Lucas 4, vers 38. En Jezus, opgestaan zijnde uit de synagoge, ging in het huis van Simon. En Simons vrouws moeder was met een grote koorts bevangen, en zij baden hem voor haar. Staande boven haar bestraft hij de koorts, en de koorts verliet haar. En zij verstonden aan opstaande, diende hen bieden. En als de zon onderging, allen die kranken hadden met verscheidene ziekten bevangen, brachten die tot hem. En hij legde een iegelijk van hen de handen op en genas dezelfde. En hij voer ook duivelen uit van velen, roepende en zeggende: Gij zijt de Christus, de Zone Gods. En hen bestraffende liet hij die niet spreken, omdat zij wisten dat hij de Christus was. En als het dag werd, ging hij uit en trok naar een woeste plaats. En de scharen zochten hem en kwamen tot bij hem en hielden hem op, dat hij van hen niet zou weggaan. Maar hij zeide tot hen: Ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen, want daartoe ben ik uitgezonden. En hij predikte in de synagogen van Galilea. En het geschiedde als de scharen op hem aandrong om het woord God te horen, dat hij stond bij het meer Genezaret. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggende, en de vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging in een van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak. Nederzittende leerde hij de scharen uit het schip. En als hij afliet van spreken, zei hij tot Simon: Steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zeide tot hem: Meester, we hebben de gehele nacht over gearbeid en niets gevangen. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als ze dat gedaan hadden, besloten zijn grote menigte vissen en hun net scheurde. En ze wenkten medegenoten die in het andere schip waren, dat ze hen zouden komen helpen. En ze kwamen en vulden beide de schepen, zodat ze bijna zonken. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen, en allen die met hem waren, over de vang der vissen die zij gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die Simons medegenoten waren. En Jezus zeide tot Simon: Vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem. Tot zover onze schriftlezing. In de voorbeden gedenken we het werk voor de zending. We bidden voor de mensen die niet meer naar de samenkomst in de kerk kunnen komen. We denken daarbij ook aan de zieken die verpleegd worden, op de kleine kinderen passen. We bidden voor de zeevarenden en de binnenschippers. We bidden ook samen om de opening van het woord en de leiding van Gods Heilige Geest over ons samen zijn. Heere, het is uw goddelijke trouw dat we als gemeente weer samen mogen komen rondom uw woord. Dat is nu het eeuwig blijvend getuigenis. Wij zijn mensen van de dag, wij vergaan, wij moeten onze dagen leren tellen, maar u bent de eeuwige. En dat woord van onze God, dat blijft ook tot in der eeuwigheid. En Augustinus, de kerkvader, heeft al meer dan 1700 jaar geleden ook zo prachtig verwoord: als wij ook eeuwig willen blijven, dan moeten wij in dat woord van u geborgen zijn. Dat is waar, heren. Willen wij eeuwig toekomst hebben, eeuwig leven, dan moeten wij op hem zien die de schriften ons verkondigt. Christus zelf, het vlees geworden woord. Hij is gekomen om alle dingen aan ons bekend te maken. De wil van de Vader aangaande onze verlossing, onze zaligheid, het eeuwig leven. We hebben het zojuist ook weer samen mogen belijden in die eeuwenoude geloofsbelijdenis, de geloven in de vergeving der zonden, in de wederopstanding van het vlees en in een eeuwig leven. Dat is toch wat het christelijk geloof mag belijden met vaste zekerheid, dat er uitzicht is in de meest moeilijke omstandigheden. Als wij te maken krijgen met droefheid, met verdriet, als wij bemerken dat dit leven hier op aarde niet anders is dan een gestadige dood, Heere, dat wij dan om uwentwil dit leven mogen verlaten, getroost bij u mogen zijn in het eeuwige leven, onbevlekt met alle uitverkorenen. En dat mag ook juist in de kerk zichtbaar worden. Hier worden de visnetten van het evangelie uitgeworpen. Hier worden mensen gevangen om te leven voor u. Heere, dat ook zo deze middag die prediking weer mag uitgaan, dat is een wonder. Dat betekent dat uw huis nog niet vol is. U zegt het ook, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, die moet ik ook toebrengen. En u brengt ze toe door de dwaasheid der prediking. Zo worden ze zalig, die geloven. Werk dat geloof, Heere. En u doet het, o Heilige Geest, door het evangelie. Wij weten dat de wet ons veroordeelt. De 10 geboden, dat zijn 10 zware mokerslagen die ons vernederen en verbrijzelen. Uw woord wordt ook niet voor niets vergeleken met een hamer dat alles aan stukken slaat en dat verbrijzelt. Heer, als zo de ploegscharen van de wet ons verbrijzelt, dan hebben we ook het evangelie nodig. Om zo vreugde te mogen horen bij u vandaan. U zendt ze, uw dienaren, tot wie gij wilt en wanneer gij wilt. En zo mag ook deze zondag, februari 2013, de gemeente weer opkomen onder dat woord. Heer, als we u mogen kennen, geef dat wij meer u mogen leren kennen. Dat er oppas mag zijn in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Als we u nog niet kennen, dat wij dan ook vanmiddag zo mogen luisteren, omdat wij gevangen genomen mogen worden in dat evangeliewoord. Heren, wij worden geroepen om het visnet uit te werpen. Wilt u dan ook zo dat zegenen? Wij mogen grote dingen van u verwachten. En wie grote dingen van u verwacht, zal ook een grote zegen ontvangen. Wie weinig van u verwacht, zal weinig ontvangen. Als Petrus op één dag, één preek, dat 3000 mensen toegebracht zag worden, dan mogen wij ook bidden of deze ene preek heel de gemeente daardoor zalig mag worden. Wat bij de mens onmogelijk is, dat is mogelijk bij u. Heer, u kent ons hart. U weet hoe wij hier zitten. Met vreugde, met droefheid. Wat kan er in een hart leven? We bidden of u ook zo vanuit uw woord troost wil geven. Als we het moeilijk hebben. Als wij verdriet kennen. Als we lege plaatsen voelen. Als wij voelen dat onze krachten wijken en bezwijken. Haast u tot onze hulp en red. We bidden voor hen die betrokken mogen zijn in het zendingswerk. Om ook andere volken de blijde boodschap te verkondigen. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Toen hij bijna naar de hemel terugging. Dat we heen moeten gaan. En ook andere volken tot uw discipelen moeten maken. En dezelfde dopende. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Heren, dat werk dat vraagt inzet. Dat vraagt ijver. En dat kost ook moeite. Soms is dat ploegen op rotsen. Iemand heeft ooit wel eens gezegd, het is een christelijk werk om heidenen te bekeren, maar het is een heidens werk om christenen te bekeren. Ons land en volk, dat zo goed weet, velen die toch ook een christelijke achtergrond hebben, ze willen niet gehoorzamen. En daarom te grijpen dat er ook mensen uit andere werelddelen naar de grote steden, ook naar Rotterdam en Amsterdam komen om hier zending te bedrijven. Geef dat het ook gezegend mag worden. Waar ook uw dienstknechten uit mogen gaan. Heer, u kent ze. Geef ze vrijmoedigheid en vreugde in dat werk. We bidden ook voor hen die door omstandigheden niet naar de kerk kunnen komen. Wij vinden het vaak heel gewoon als we gezond zijn en als we jong zijn, dan moeten we soms wat tegenstand overwinnen. Geef dat wij het als een zegen mogen zien. Dat u ons lokt en roept en nodigt. Dat u zegt, kom herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. De vermoeide en de belasten die niet meer kunnen komen hier naar de kerk, wat missen ze het. Wij willen of ze ook door de techniek mee mogen luisteren en ze zich ook, zo ook verbonden mogen voelen met uw gemeente. We bidden dan ook voor de zieken. We bidden voor degenen die verpleegd worden in verzorgingshuizen of verpleeghuizen. Als we zien dat de geest aftakelt, als bekenden van ons ook minder bereikbaar worden, als de dingen vergeten gaan worden, Heere, dat is aangrijpend. Als wij zo af kunnen takelen, wat is toch de mens? Dat is in hem te prijzen. Dat gij hem toch kent, Heere. Ook al zijn mensen voor ons onbereikbaar geworden. Ze zijn er, die wij niet meer kunnen bereiken. Soms ook in coma. O Heere, voor u is niemand onbereikbaar. Maar het betekent wel dat wij juist onze gezonde dagen moeten gebruiken om u, de levende God, te zoeken. We bidden ook voor degenen die bij de kleine kinderen zijn en daar oppassen. Help ze ook daar. We bidden voor de zeevarenden, voor de schippers die betrokken zijn op de golven en op de woeste baren van de zee. Soms ook gevaarlijk werk. Heer, geef dat zij dat ook met vreugde mogen doen. Juist in deze economische moeilijke tijden is het voor de schippers ook veel werken, zwaar werk, lange dagen maken. Helpt u ze, Heere, dat ze het ook in afhankelijkheid van u mogen doen. Geef ze ook een goede dienst, Heere, dat ook hier de arbeid van onze broeder gezegend mag worden. Dat hij ook mag merken dat het zaad van het evangelie, dat hij week aan week ook mag strooien, vruchten voortbrengt in ons aller hart en leven. Heere, we mogen pleiten op uw barmhartigheden, op uw genade. Dat ook zo het evangelie van Jezus Christus ons mag samenbinden. En ook vanmiddag weer een heldere boodschap mogen ontvangen uit uw hand. Help dan in het spreken, Heere. Geef ook bewogenheid. Geef betrokkenheid, allemaal, ook de kleine kinderen. Help ook in het luisteren. Dat we ook ons in zullen spannen om deze prachtige geschiedenis samen te mogen overdenken. Heere, onze ogen zijn op u alleen gevestigd. Van waar alleen ook onze hulp komen kan, vanuit de hemel, vanuit de vaste plaats van uw woning. Heere, kom met uw Heilige Geest. Werk onwederstandelijk. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen naar Psalm 75, vers 1 en vers 2. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer, want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, al de wonderen uwer hand. En vers 2, als ik het ambt ontvangen zal, wil ik volgens eed en plicht altoos recht doen in het gericht. Psalm 75, vers 1 en 2. Ondertussen vindt de dienst der offerande plaats. De eerste collecte is voor het landelijk jeugdwerk. De tweede collecte is voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Zingen we Psalm 75, vers 1 en 2. Kinderen, als je met vader of moeder meerijdt in de auto, dan rijdt er heel vaak een auto voor je. En misschien hebben jullie wel eens gezien dat er achter op die auto een klein visje te zien was. Moet maar eens op letten. Het zijn best wel mensen die achter op de auto een klein visje hebben vastgemaakt. En de vraag is, waarom doen die mensen dat? Nou, dat visje dat laat zien dat je een christen bent. Zo'n visje, dat is na het kruis ongeveer het oudste symbool van het christelijk geloof. Misschien zeg je, een visje? Wat heeft dat dan met het christelijk geloof te maken? Nou, een visje, dan moet je, om dat te begrijpen, even terugdenken naar het Griekse woord voor vis. Het Griekse woordje voor vis, dat is ichthus. Ichthus. Er zijn kerken die zo heten. Toen ik klein was, ging ik met mijn vader, moeder, broers en zusjes, gingen we naar de ichthuskerk. Ichthus, dat betekent vis. Maar wat heeft dat nou te maken met dat christelijk geloof? Nou, elke beginletter van dat woordje ichthus, dat verwijst naar een bepaalde regel. De letter I verwijst naar het woordje Jezus. En de letter CH, die verwijzen naar Christus. Dus heb je Jezus, Christus, I, CH, de T, verwijst naar Theou, van God betekent dat. Dan krijg je nog de U, Huios, van zoon. En dan houden we de letter S over. En dat betekent soter, zaligmaker. Jezus, Christus, de zoon van God, zaligmaker. En dan staat er dus ichthus. Dat wil het symbool van het visje ons leren. Nou, vanmiddag gaan we nadenken over hoe nu mensen christen worden. Hoe mensen nou gevangen worden door het visnet van het evangelie. Tekst voor de prediking kunt u vinden in Lucas 5, vers 1 tot en met 11. En ik lees u nog vers 10b voor. Lucas 5, vers 10b als uitgangspunt van de prediking. En Jezus zeide tot Simon: vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. We gaan samen nadenken over van visserman naar volgeling. Van visserman naar volgeling. Onze eerste gedachte, de visserman en het bevel van Jezus. Vers 1 tot en met 7. Petrus, Simon, hij krijgt een bevel. De visserman en de belijdenis voor Jezus. Vers 8 en 9, dan gaat Petrus op zijn knieën vallen en dan spreekt hij een belijdenis uit. En onze laatste gedachte, de visserman en de belofte van Jezus. Dat is vers 10 en 11. Dan krijgt hij een belofte mee. Vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En dan gaat Petrus hem volgen. Dus vandaar van visserman naar volgeling. De visserman en het bevel van Jezus. De visserman en de belijdenis voor Jezus. En de visserman en de belofte van Jezus. Kijk, daar loopt de Heer Jezus. Hij loopt er zo langs het strand, langs de waterlijn. En achter hem, daar lopen allemaal mensen. Je hoort zo die duizenden voetstappen. En op de achtergrond hoor je zo het water van de zee klotsen, de golven. Die breken daar stuk op het strand. En vol gedachten loopt daar de Heer Jezus. Aangrijpend wat zijn dorpsgenoten uit Nazareth hem hebben aangedaan. Toen de Heer Jezus daar in Nazareth preekte, toen heeft hij het openlijk gezegd: ik ben met de geest van de Heere gezalfd. En vol verwondering hebben die mensen uit de synagoge van Nazareth dat aangehoord. Ze zeiden: dat is toch de zoon van Jozef? Maar die verwondering, gemeente, die is heel snel omgeslagen in boosheid. Heer Jezus deed geen wonder in Nazareth, hadden ze wel verwacht. Heer Jezus is verder gegaan, heeft dat stof van Nazareth afgeschud. En zo is hij verder gegaan. Vorig hoofdstuk, vers 44, meldt dat ook. Hij gaat verder, hij predikt in de synagoge van Galilea. Mensen van Nazareth moesten ten diepste niets van de Heer Jezus hebben. Maar heel veel andere mensen die gaan hem toch volgen. En die preken van de Heer Jezus die maakt wat los bij de mensen. En daarom loopt hij, de Heer Jezus, in Galilea met duizenden mensen achter hem aan. Vers 1 laat ons zien dat de schare op hem aandrong naar dat woord van God te luisteren. Er is honger naar het woord van God. Die mensen hebben gevoeld, de Heer Jezus heeft een boodschap uit de hemel. Als de Heer Jezus daar zo loopt, wat doet hij dan? Dan ziet hij daar twee vissersbootjes liggen. Vrij dicht bij elkaar. Zo voorstel, zo half in het water, half op het strand getrokken. En daar bij die vissersbootjes, daar zijn wat mensen aan het werk, vissers. Bij het eerste vissersbootje daar werken Petrus en Andreas, twee broers. Ze zijn er bezig met de vissersnetten. Moeten ze schoonmaken, zo staat het. En zij spoelden de netten om al wier en gras en vuil, dat moeten zij dat net halen. En die ruige vissers, die maken hun netten weer schoon. Want vannacht, kinderen, dan moeten die vissers weer met hun scheepje dat meer van Galilea op. Overdag, dan werken die vissers met hun werpnetten. Zo'n net, zo'n 3,5 meter breed, dat slepen ze overdag een eind de zee in en dan laten ze dat zakken en dan samen trekken ze dat zo weer helemaal terug. Dat doen ze overdag. Maar 's nachts, dan gaan ze met één of twee kleine bootjes de zee op en dan gebruiken ze geen werpnet, maar dan gebruiken ze een sleepnet. Dan laten zij zo'n sleepnet in de zee zakken en dan hebben ze een poos gevaar en dan hijsen ze dat sleepnet weer op. Jullie begrijpen wel, kinderen, visserman zijn, dat is hard werken. En dat is een zwaar beroep. En zo ziet hier Jezus daar Petrus en Andreas aan het werk. En daarachter iets verder Jacobus en Johannes. Die twee die helpen vader, Zebedeus. Als zo de Heer Jezus langs dat strand loopt, dan komt hij bij dat eerste bootje en dan vraagt hij of hij in dat bootje mag gaan zitten. Simon, de eigenaar van het bootje, die vindt het goed. En zo samen met de Heer Jezus vaart hij een eindje van het strand af. Hij maakt zijn schip los en zo met de Heer Jezus aan boord vaart Simon een klein stukje weg. Nou, dan stopt hij en legt hij het schip voor anker en dan heb je eigenlijk een drijvende, een mobiele preekstoel. Zo gaat hier Jezus vanaf dat kleine vissersbootje preken. Het haalt voor de Heer Jezus helemaal niet uit of hij nou preekt in de synagoge of vanaf een vissersbootje, als zijn woorden maar klinken. En die duizenden mensen die staan daar op het strand en die kunnen dan allemaal heel goed de Heer Jezus zien en horen. Dat is ook zo als je echt honger hebt naar het woord van de Heer Jezus. Dat haalt niet uit waar dat woord klinkt. Of er nou gepreekt wordt in een eeuwenoude kerk, of dat er gepreekt wordt in een spiksplinternieuw kerkgebouw, of in een eenvoudig schoolgebouwtje, dat haalt helemaal niet uit. Als u werkelijk honger hebt naar het woord van de Heer Jezus Christus, dan ben je werkelijk tevreden met elke preekstoel. Als vanaf die preekstoel maar het woord van Jezus klinkt. Nou, dat gebeurt hier vanmiddag. Als de Heer Jezus daar op die drijvende preekstoel zit, dan klinkt zijn woord over dat water naar al die honderden, die duizenden mensen toe. En nederzittende leerde hij de scharen uit het schip. En Simon Petrus, die zit dus nog bij de Heer Jezus aan boord. Vers 4, en als hij afliet van spreken. De Heer Jezus is klaar met zijn preek. En dan komt er een bevel tot Petrus, de visserman. Dan zegt de Heer Jezus, steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. Deze visserman krijgt nu een bevel van Jezus. Hij krijgt visles. Deze geoefende visserman die krijgt nou visles van de Heer Jezus. Steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. Simon, je moet nu midden op de dag dat meer opvaren. En dat diepe gedeelte van dat meer van Genezaret opzoeken. En daar moet je naar die sleepnetten uitwerpen. Vol verbazing, kinderen, hoort Petrus deze woorden van de Heer Jezus. Nu moet ik nu midden op de dag naar het diepe water gaan en daar mijn netten uit gaan werpen. Vissen gaan vangen, nu midden op de dag. Dat kan toch niet? In vers 5 staat het hele eerlijke antwoord van de Heer Jezus, van Petrus. Hij zegt, meester, we hebben de hele nacht over gearbeid en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Voelt u, daar klinkt teleurstelling in door in deze woorden van die visserman. Hij heeft de afgelopen nacht keihard gewerkt. Zo in het schemerlicht van de maan. Maar zonder resultaat. Keihard gewerkt met zijn collega's. Maar het levert helemaal niks op. De hele nacht gewerkt. Niets gevangen. En Petrus, een geoefende visserman, hij weet als je 's nachts niks gevangen hebt, nou, dan hoef je er helemaal overdag niet op te rekenen dat je ook maar een visje vangt. Beroepsmatig gezien is dat gewoon dwaasheid. Ik weet niet precies hoe het hier ligt, maar er zullen vast wel gemeenteleden zijn die dit herkennen. Dit gevoel van teleurstelling. Een tijd van economische recessie. Keihard werken, er alles aan doen om uw bedrijf draaiende te houden. Maar zonder resultaat. Je werkt en je werkt om nieuwe klanten te werven, om omzet te genereren. Maar het levert u helemaal niks op. Er zijn genoeg ZZP'ers die hard werken, maar zonder resultaten. Kost je echt hoofdbrekens, dan slaap je gewoon niet meer. Moedeloos. Heel de maand gewerkt misschien. En de omzet minimaal. Nou, zo voelt Petrus dat ook aan. Meester, we hebben de hele nacht gewerkt, niets gevangen. Het Griekse woord dat Petrus hier gebruikt voor meester, daar zit iets in van baas, van commandant. Dan gaat het erom dat iemand een ambtelijke positie bekleedt en vanuit die positie ook het recht heeft om bevelen te geven. Petrus is daarmee heel eerlijk. Hij zegt, Heer Jezus, u hebt het toch voor het zeggen. Ik ben een onderdanige dienaar. U bent mijn bevelvoerder. En gehoorzaam wil ik toch naar u luisteren. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. Heel opvallend, gemeente, dat Petrus als visserman geoefend, dat hij eerlijk moet toegeven, al mijn deskundigheid, daar heb ik nu niks aan. Petrus moet erkennen, het kunnen vangen van vis, ook midden in de nacht, dat kan alleen als God het zegent. En als zo dat bevel van de Heer Jezus klinkt, dan moet Petrus als het ware heel zijn expertise, heel zijn ervaring overboord zetten. En hij moet gehoorzaam luisteren naar het woord van de Heer Jezus. Een timmermanszoon uit Nazareth. Petrus moet leren leven door geloof. Niet door aanschouwen, niet door zien. Steek af naar de diepte. Waar overdag helemaal geen vissen zitten. En daar je net uitwerpen, Petrus. Petrus, jij moet leren dat alle arbeid door mij gezegend moet worden. 'S Nachts en overdag. Wat een wonder, gemeente, dat Simon gehoorzaamt. Bekende Bonhoeffer, die zegt het zo kernachtig in zijn prachtige boek Navolging. Hij zegt, alleen de gelovige is gehoorzaam. En alleen de gehoorzame gelooft. Nog een keer. Alleen de gelovige is gehoorzaam. En alleen de gehoorzame gelooft. Nou, dat laat Petrus ons zien. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. En dan gaat Petrus. Met Jezus aan boord vaart hij naar dat diepe meer van het Galilea. Hoe kan dat, gemeente? Petrus die voelt dat bevel van de Heer Jezus daar. Daar zit tegelijk een belofte in. Bevel en belofte, die gaan samen op. Hij zegt niet, ja, maar ik heb zoveel jaar ervaring als beroepsvisser. Hij zegt niet, ja, maar het kan toch niet, Heer Jezus. Nee, gehoorzaam, gelovig werpt hij het net uit. Hij rekent niet met de natuur, hij rekent niet met omstandigheden. Maar dat is werkelijk waar. Hij werpt zich op het woord. En dan kun je het net uitwerpen. En zo gaat dat grote sleepnet de golven in. Om daar in de diepte vissen te gaan vangen. Het geloof van Petrus, dat wordt zichtbaar in gehoorzaamheid. De gehoorzame gelooft. Herkent u dat in uw leven? Dat onvoorwaardelijk je toevertrouwen en verlaten op het woord van Christus. Dat niet meer je tegenwerpingen komen, maar je verlaten op de almacht van Christus. We zijn allemaal geneigd om te zeggen, ja, maar dat kan toch niet. Nu, onmogelijk. Nu, midden op de dag, dat is niet de goede tijd. Wie gaat er dan midden op de dag vissen vangen? Dwaasheid. En zo hebt u ook geestelijk misschien wel uw tegenwerpingen. Nu, met toevertrouwen naar dat woord van de Heer Jezus, dat kan toch niet. Gooi nou eens al die tegenwerpingen overboord. Wees nou eens gehoorzaam. Erken de Heer Jezus ook als uw meester, als uw bevelhebber. in de weg van de gehoorzaamheid geeft God zijn zegen. Mild en overvloedig. Kijk maar, vers 6. Als ze dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen en hun net scheurden. Als daar zo in de diepte dat sleepnet van Petrus zijn werk doet, dan wordt er een grote massa vissen gevangen. God gaat niet alleen over de kikkers in Egypte. God gaat niet alleen over de kwakkels in de woestijn. God gaat ook over de visjes in de zee. Job 12 vers 8. Zelfs de vissen van de zee kunnen het ons vertellen dat de hand van de Heere dit doet. Nou, een onvoorstelbaar grote hoeveelheid vis, kinderen, misschien wel 1000 vissen, zit er in dat sleepnet. Dat net dat dreigt gewoon te scheuren. Dat net dat trekt en dat kraakt. Je ziet gewoon de scheuren er al bijna inkomen. Dat vissersbootje van Petrus, dat gaat bijna niet meer verder. Die vissen houden dat bootje tegen. En Petrus, die merkt dat, die gaat daar zwaaien naar zijn collega's daar nog op dat strand. Kom helpen! We hebben hulp nodig! Vers 7. En ze wenkte de medegenoten die in het andere schip waren, dat ze zouden komen helpen. Nou, zo snel mogelijk komen die andere beroepsvissers eraan. Twee makkers, zoals het er letterlijk staat. Dat zijn Jacobus en Johannes. En zo liggen daar die twee scheepjes naast elkaar. En die sterke vissers die halen dat sleepnet omhoog. En dan blijkt pas hoeveel vis er in dat sleepnet zit. Zoveel. Dat beide scheepjes die dreigen bijna te zinken. En mannenmacht trekken die vissers aan dat sleepnet. En de inhoud die storten zij in het ruim van het schip. En zij kwamen en zij vulden beide schepen zodat zij bijna zonken. Honderden, duizenden visjes. Die krioelen daar op het dek van het schip. Een gewriemel van allemaal levende visjes. Alle soorten en maten. En die vissersbootjes, de golven die gaan er bijna overheen, kinderen. Ze dreigen bijna te zinken. Wat een verschil, een lege nacht en een volle dag. Een lege boot, een volle boot. Hoe komt dat? Nou, omdat het geloof dat bevel van Jezus gehoorzaamt. En zo komen bij onze tweede gedachte, de visserman en de belijdenis voor Jezus. Als je God ontmoet, gemeente, dan ga je door de knieën. Als je God ontmoet, als een levende werkelijkheid, dan ga je door de knieën. Dat zie je overal in de Bijbel terugkomen. Jesaja bijvoorbeeld. Hij wordt geroepen tot profeet. Wat zegt Jesaja? Wee mij, want ik verga. Terwijl ik een man van onreine lippen ben. En ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. Als u als zondaar een heilig God ontmoet, ga je door de knieën. God is heilig. Ik ben onheilig. Jesaja, Ezechiël. Precies hetzelfde, hij valt op zijn aangezicht naar een Petrus. Is niet anders meegegaan. Dat staat er in vers 8. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus. Zeggende, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. De krioelen die honderden, die duizenden visjes. En Petrus, hij gaat zo door de knieën. Zo tussen de vissen valt hij op zijn knieën, voor de knieën van de Heer Jezus. En naast hem ligt het andere bootje. Die zien het gewoon gebeuren, wat Petrus hier doet. Die stoere, ruige visserman wordt zo'n biddende, kleine man. Daar schaamt hij zich er helemaal niet voor. Hij komt er eerlijk en openlijk vooruit. De grootheid, de macht van de Heer Jezus. Midden tussen de levende vissen. Petrus moet eerlijk toegeven, ik heb zo verkeerd van u gedacht, Heer Jezus. Zou de Heer Jezus nou werkelijk midden op de dag zoveel vissen kunnen geven? Zou de Heer Jezus nou echt beter weten dan ik met zoveel jaar praktijkervaring? Ja. Petrus heeft heel persoonlijk ervaren dat de Heer Jezus heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Ook in de wateren die onder de aarde zijn. De Heer Jezus die gaat over alle visjes. Elk visje apart. Daar gaat de Heer Jezus over. Petrus die zal het een poosje later nog een keer heel persoonlijk ervaren. Later zegt de Heer Jezus, Petrus, ga nu naar de zee en gooi je hengel uit, een angel. En dan zul je één vis vangen en als je hem openmaakt zit daar een geldstuk in. Precies gebeurd. Ziet u hoe Petrus als visserman dat elke keer ervaart? Eén visje of duizend vissen staan allemaal in de macht van de Heer Jezus. En daarom klinkt hier die belijdenis, Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. In het Grieks staat er eigenlijk, want ik ben een zondig man. Kanttekening zegt dat ook, een zondig man. Petrus die maakt het heel persoonlijk. Ik ben een zondig man. We hebben het vaak over andere mensen, maar als je God werkelijk ontmoet, dan gaat het over jezelf. Ik ben een zondig man. De goedheid, de grootheid van de Heer Jezus, dat maakt je klein. Dat Heer Jezus, die maar één uurtje die boot van Petrus heeft gebruikt om te preken, dat Heer Jezus zo'n rijke uitbetaling geeft, dat had hij nooit verwacht. Dat Jezus als de Zoon van God bij hem op dat bootje dat grote wonder wil doen. Dat is voor Petrus gewoon niet te bevatten. Ga uit van mij. Dat nou je kleinheid voelen ten opzichte van de grootheid van Jezus. Alleen God kan toch zo'n wonder doen. Dat is wat Petrus hier voelt, gemeente. Hij zegt niet, Heer Jezus moet uit mijn boot gaan. Dat zegt hij niet. Ga uit van mij. U als een groot God en ik als een klein zondig mens. En wij passen helemaal niet bij elkaar. Dat is een veel te groot verschil. Dat is dan wonder, gemeente. Na deze bijzondere visvangst mag Petrus zichzelf beter leren kennen. In de ontmoeting met Jezus. Jezelf beter leren kennen. En tegelijk meer van God leren kennen. Het is ook al fijn, Godskennis en zelfkennis, dat gaat samen op. Zie je hier prachtig terugkomen. In het licht van Gods heiligheid, in het licht van Gods majesteit, zijn grootheid. Dan zie je je eigen kleinheid, je eigen nietigheid, je eigen zonde. Wie is toch deze, moet Petrus ook werkelijk erkennen, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Dat is een zegen die God geeft. En zo die ook moet in het hart van Petrus. Want Verbaasdheid had hem bevangen, vers 9. Allen die met hem waren, over de vangst van de vissen. Staat niet waar zijn gemeten? Hoe dichter bij God, hoe meer je je eigen zondigheid leert kennen. Hoe dichter bij God, hoe meer besef dat je voor die heilige God in jezelf niet kan bestaan. Gods heiligheid, mijn zondigheid, dat kan niet. Dat kan niet. En daarom hebben we altijd een middelaar nodig. Christus zelf. Jezus. Om voor God te kunnen bestaan. Vond ik zo mooi, gemeente. Dat we zo over nadenken. Het is niet Gods slaande hand die ons klein maakt. Maar ook Gods zegenende hand. Wij denken heel vaak, ja, tegenspoed. Dat is bedoeld om ons te verootmoedigen. Dat is ook waar. Nou, voorspoed net zo goed. Het is toch voorspoed wat Petrus hier ervaart. Wij denken vaak dat alleen tegenspoed en tegenslag ons op de knieën van God brengt. Hebt u dat eens aan gedacht dat Gods zegenende hand u ook op de knieën kan brengen? Dat zien we hier. Die grote vangst, dat brengt Petrus op de knieën. Als u, als jij, als je me buigt voor Jezus. En zo roept Petrus uit, ga uit, want ik ben een zondig man. Dat Griekse woord dat hier gebruikt wordt voor uitgaan, dat betekent eigenlijk losmaken. Losmaken. Eigenlijk zegt Petrus, de band die er is tussen u als meester, als gezaghebbende, en mij als leerling, maak die band maar los. Die band die moet worden ontbonden. Petrus die voelt het, ik ben zo zondig, ik kan helemaal niet in uw dienst staan. Geef mij maar ontslag. Ontsla mij maar als uw leerling, als uw discipel. Belangrijke les, gemeente, zonde besef, dat is heel wat meer dan veel mensen tegenwoordig zeggen. Kijk, als er een prachtige vaas bijvoorbeeld thuis op de grond in stukken valt, dan zeggen we, oh, zonde. Ja, is ook zonde. Zo van, ja, verspeelde moeite. Zonde, als vooral mensen ongeveer, ja, pech hebben. Iemand heeft ooit eens een keer gezegd, het is zonde dat zonde geen zonde meer is. Het is zonde dat zonde geen zonde meer is. Hier zie je het, wat werkelijk zonde is, bij die neervallende Petrus. Zonde dat heeft te maken met klein worden tegenover de goedheid van God. Zonde, dat betekent eerlijk erkennen met al mijn eigen inzichten. Heb ik het verkeerd gehad? Zonde, dat is klein van de almacht van God denken. Dat is zonde. Zonde, dat is klein van Jezus denken. Zo klinkt hier de belijdenis van deze visserman. Aan de knieën van de Heer Jezus. Heere, ga uit van mij. Ontsla mij maar. Ik ben een zondig man. Onze laatste gedachte, de visserman en de belofte van Jezus. Kijk, niet alleen Peter is verbaasd, kinderen, maar ook die andere twee vissersmannen, Jacobus en Johannes. Ze hebben zo toegekeken vanuit hun vissersbootje, gehoord wat Petrus heeft gezegd, ze daar beleid. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die medegenoten van Simon waren. Zie Petrus daar liggen, kinderen, aan de knieën van de Heer Jezus. En dan komt daar een machtige belofte voor die visserman. De visserman en de belofte van Jezus. Vrees niet. Hij is niet bang. Van nu aan zult gij mensen vangen. Petrus, wees niet langer angstig. Van nu aan, vanaf dit moment, ga je mensen vangen. Wat een wonder. Petrus die mag in dienst blijven van de Heer Jezus. Hij krijgt niet zijn ontslag. Je hebt zelf gevraagd of die band tussen de leerling en de meester, of die losgemaakt mag worden. Maar Petrus, ik neem je in mijn dienst. Juist nu, op je knieën ben je geschikt voor mij. Petrus, vanaf nu mag je voor mij gaan vissen. En daarom heel wonderlijk ook in vers 11. Hè? En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten ze alles en volgden hem. Dat is nou discipel worden, een volgeling van de Heer Jezus worden. Een visserman wordt volgeling. Thema van de preek. Die visserman, dat wordt een vangende discipel. Maar wat is nou de opdracht die hij meekrijgt van de Heer Jezus? Van nu aan zult gij mensen vangen. Petrus, Simon, je moet voor mij mensen vangen. In plaats van een visser van vissen, word je nu een visser van mensen. Nu ben je daar geschikt voor. Je mag evangeliedienaar worden. Kinderen, wat zegt nou eigenlijk de Heer Jezus tegen Petrus? Petrus, jij moet dominee worden. Jij moet dominee worden. Je krijgt van mij een nieuwe taak. Van nu aan zult gij mensen vangen. Ik geef jou een nieuw arbeidsterrein. Petrus, je hoeft niet langer te vissen op de zee van Genezeret, maar op de zee van alle wereldvolken, daar moet je voor mij mensen gaan vangen. Petrus, jij wordt de apostel voor de heidenen. Heeft Petrus je nog lang niet beseft, maar hier klinkt die opdracht. Van nu aan zult gij mensen vangen. Kinderen, wisten jullie dat een dominee en een visser, die lijken heel veel op elkaar? Een dominee en een visser, die lijken op elkaar. 3 overeenkomsten wil ik noemen. Kijk, een dominee en een visser, die moeten allebei heel geduldig zijn. Als je gaat vissen, misschien doe je het ook wel eens. Het kan een hele poos duren voordat er een vis aan de haak zit of in het net zit. Dat was pas nog in de Scherpenzeelse krant. Hielden ze een viswedstrijd. Allemaal mensen zijn hengel uitgegooid. Echt niemand. Niemand had een visje gevangen. Een paar uur lang. Niks. Dan moet je geduldig zijn. Als visser. Als dominee. Wachten. Een dominee is net als een visser. Hij moet wachten op Gods tijd. Wat nog een overeenkomst. Ja, je moet leren om verder te gaan. Ook als het tegen zit. Kijk, soms ga je vissen en dan vang je helemaal niks. Zegt de visser, ja, dan stop ik er maar mee. Nee. De visser gaat door. Ze gingen die netten spoelen om weer verder te kunnen gaan. Een dominee moet ook doorgaan. Waarom? Omdat de Heer Jezus dat zegt. Hij geeft die opdracht. Van nu aan zult gij mensen vangen. En daarom ga je door. Op dat bevel van de Heer Jezus. Elke dag dat net uitwerpen. Elke week dat net uitwerpen. Vanmiddag wordt ook weer dat net van het evangelie uitgeworpen. Petrus had heel de nacht niks gevangen. Als teleurgesteld, maar op dat bevel van Jezus gaat hij door. Soms denk je, het haalt niks uit. Je gaat verder. Op grond van het woord van de Heer Jezus moet ik, wil ik vanmiddag dat net van het evangelie uitwerpen. Blijf moedig. Ga je verder. Ook naar teleurstelling. Je preekt. Je bidt. Je luistert. Soms denk je, helpt het wel. Een visser heeft ook wel eens van die momenten en zegt, ja, ik word zo moedeloos. Een dominee ook hoor. Al dat preken, al die gesprekken. Ik vang niks. Een visser moet leren verder gaan. Een dominee moet leren verder gaan. Hoe komt het nou dat je niks vangt? Dat zijn zondige mensen, zondige vissen. Ongeloof, ongehoorzaamheid. U, jij, je wilt helemaal niet gevangen worden. Wij denken dat het evangelie van Jezus Christus helemaal niet nodig hebben. Hoeveel mensen gaan er al niet meer naar de kerk? Terwijl hier dat evangelie net wordt uitgeworpen. Maar je moet niet verdrietig worden. Verder gaan. De van God ingestelde middelen vreugdevol blijven gebruiken. Van de Heilige Geest blijven verwachten. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten, op zijn onfeilbaar woord. Dat is wat God van een dominee, van een visser vraagt. Verder gaan met dezelfde werkinstrumenten. Kijk, een visser die gaat niet opeens met een nijptang of met een zaag proberen vissen te vangen of zo. Vang je echt niks. En je visser die blijft zijn hengel uitwerpen. En dan blijft ze net uitwerpen. Doorgaan met preken. Doorgaan met pastorale bezoeken. Goed, groot over Jezus blijven preken. Matthew Henry die zegt, wij moeten onze plicht blijven doen. En dan de zaak aan God overgeven. Blij, moedig, verder gaan. Hoe lijken een dominee en een visser nog meer op elkaar, kinderen? Ze weten het. Op Gods tijd wordt er gevangen. Van nu aan zult gij mensen vangen. Dat is nou de vaste belofte. De vissen worden gevangen. Dat deze vierde wordt deze geschiedenis ook beschreven. Dan staat er nog iets bij. Volgt mij na. En ik zal u vissers der mensen maken. Voelt u? Christus die wijst zelf zijn vissers aan. Volg mij na. En ik zal u vissers van de mensen maken. Gemeente, er is hoop. Er is verwachting. Waaruit de getrouwe prediking van het evangelie klinkt. Ja, daar worden mensen gevangen. In dit net. Op Gods tijd. Dat is het middel dat God zelf heeft aangewezen. De getrouwe verkondiging van Christus en die gekruisigd. Zo worden de vissen gevangen. De prediking. Dat is het middel. Niet de bioscoop. Niet het café. Niet de dansvloer. Op de voetbalvelden worden geen vissen gevangen voor God. Hier
In Gods huis, hier worden de vissen van het evangelie gevangen. Ik weet, het ene visser die vangt meer dan de ander. Het ene dominee vangt meer vissen dan de ander. Dat geeft niet. Als ze maar gevangen worden in het visnet van het evangelie. Van nu aan zult gij mensen vangen. Dat geeft troost. Op Gods tijd worden ze gevangen. Het staat hier in het Grieks eigenlijk een woordje. Dat betekent dieren levend vangen. Levend gegrepen worden. Dat gebeurt als u vanmiddag in dat visnet van het evangelie gevangen wordt. Dan ga je pas werkelijk leven. Dan ga je leven voor God. Kijk, al die honderden, al die duizenden vissen die Simon en Andreas zijn broer en Jacobus en Johannes hier gevangen hebben. En die worden gedood. Die werden verkocht. Als zelfs een vis poort in Jeruzalem. Als een visje gevangen wordt, is dat zijn einde, dat is zijn ondergang. Maar als u vanmiddag gevangen wordt in het visnet van het evangelie, als u gehoorzaamt aan het woord van Jezus, dan gaat u leven. Eeuwig leven. Dat is de belofte die Petrus mag horen uit de mond van Jezus. Op zijn eigen vissersbootje. Vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. Die visserman, hij wordt een volgeling. Op een wonderlijke manier is deze belofte ook tot vervulling gekomen in het leven van Petrus. Deze grote visvangst heeft hem zo mogen bemoedigen. Petrus werkelijk duizenden vissen gevangen. Die ene preek, hè, de Pinksterdag. 3000 vissen gevangen. Dat zijn heel wat kerken in Rotterdam bij elkaar. Zien we alle kerkgangers uit Capelle aan de IJssel. In één preek gevangen. Eén preek, 3000 mensen. En zo is Petrus verder gegaan. Alsmaar vissen vangen, mensen vangen voor Jezus. Gods belofte wordt vervuld. Ziet u hoe heerlijk het vissen voor Jezus is? Op zijn tijd worden de vissen gevangen. Ook onder ons. En daarom preken we. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. Waarom wordt er gepreekt? Om u, om jou, voor Jezus te vangen. Laat u dan ook vangen. Amen. We gaan ervan zingen. Psalm 8. Vers 8 en 9. Wat vogelen door de ruime luchtkring zweven. Wat vissen er in stroom en beken leven. En wat de paden doorwandelt van de zee. Zijn hoog bevel deelt hij aan allen mee. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe billijk wordt uw grote naam geprezen. Psalm 8, vers 8 en 9.
Laat ons samen bidden en danken. Heere, vang ons. Dat we gehoorzaam zullen zijn op uw bevel. Kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. U bent toch de grote visserman. U geeft uw dienstknechten de opdracht om het visnet van het evangelie uit te werpen. Opdat we zullen leven voor u. Heer, u gebruikt toch de getrouwe prediking van het woord. Geef dat wij ons mogen laten leiden. De gehoorzame die gelooft. En de gelovige die gehoorzaamt. Werkt dat, o Heilige Geest. We mogen het in uw handen leggen. Ook de arbeid in uw koninkrijk moet doorgaan. Van u verwachten, elke keer opnieuw. Dan zult u ook op uw tijd zorgen voor de oogst. Bid dan de Heere des oogsters dat hij arbeiders uitstoten. Volg mij, ik zal u vissers der mensen maken. Geef dat er ook zo dienstknechten mogen zijn, ook hier uit de gemeente, die deze opdracht gehoorzaam mogen gaan volbrengen. Heere, zegen ons zo. En als volgende week ook weer samen, als het visnet weer uitgeworpen mag worden, ook onderling in de gesprekken, dat we allemaal kleine vissertjes van u mogen zijn. Heere, help ons zo. Vergeef het zondige, in spreken, in luisteren. Zegen het uwe, om Jezus wil. Amen. Psalm 107, 12e vers. Zij die de zee bevaren met schepen rijk bevracht, zien op de grote baren Gods wijsheid, gunst en macht. Psalm 107, vers 12. Gemeente, gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragen met u de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.